Gemeente, de eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerk. De tweede voor Israël, de Theologische Universiteit, het studiefonds. En de derde voor rente en aflossing in de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Onze hulp is in de naam des Heren Heren, die hemel en aarde heeft geschapen, die nooit laat varen de werken zijner handen, maar trouwen houdt in der eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente van Psalm 26, de versen 8 en 7. Vers 8, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Vers 7, daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 92, het derde vers. Hoe groot zijn, Heere, uw werken? Hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. En wat er verder volgt in vers 3 van Psalm 92. Wij zullen vandaag met de kerk der reformatie ons geloof belijden door samen te lezen artikel 17 van de Nederlandse, artikel zondag 17 van de Heidelbergse catechismus. Een zondag die handelt over de opstanding en daar wordt gevraagd: wat nut ons de opstanding van Christus? Dan moet u eens luisteren wat een rijk antwoord de kerk dan geeft. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Amen. De schriftlezing vindt u in het Heilig Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24, daarvan de versen 13 tot en met 35. Ik noem nu Lucas 24, vers 13 tot 35. Hoort dan u allen naar Gods heilig en onfeilbaar woord. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkaar ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hunne ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordende zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling in Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide: welke? En ze zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten leidde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En ze dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elfen samen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vanmiddag Lucas 24, het 32e vers. En daar lezen we: en zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? Thema voor de prediking vanmiddag is het alles beslissende belang van de persoonlijke ontmoeting met de opgestane heiland. We denken na over de volgende drie punten. Ten eerste: wanneer blijven de schriften gesloten? Ten tweede: wanneer worden de schriften geopend? En ten derde: waartoe worden de schriften geopend. Dus het allesbeslissende belang van de persoonlijke ontmoeting met de opgestane heiland. Wanneer blijven de schriften gesloten? Wanneer worden de schriften geopend? En waartoe worden de schriften geopend? Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heere, onze God. O Gij grote, eeuwige en heilige God, die daar troont in de hemel uwer hemelen, ook aan de middag van deze Paasdag heeft U het in Uw gunst nog gegeven dat wij, in onszelf verloren zondaars, nog die enige naam mogen horen die Gij onder de hemel hebt gegeven, waardoor zondaren zalig moeten worden. De naam van Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, de Paasvorst, die ons die dood zijn in zonden en misdaden, als we met Hem mee op mogen staan uit de doden, weer levend wil maken. En ach Heere, dan moeten we het belijden. Wat hebben we dat ook hard nodig? Dat we levend gemaakt worden. We kunnen wel een kerkbank versleten hebben in ons leven. En het was ook goed dat we hier altijd zaten. Maar dat toch nog doods en door is in ons geestelijk leven. En daarom bidden we U, Heere, zoals Uw kerk dat altijd heeft gedaan, om het levendmakende werk van Uw Heilige Geest, de Geest die van U, o Vader, en van Uw Zoon is uitgegaan, en waarmee Gij Uw volk wilt leiden en onderwijzen, waarmee Gij het verduisterde verstand wilt verlichten en de blinde ogen wilt openen, zodat we zicht mogen krijgen op de Heer Jezus, op zijn algenoegzaamheid, op zijn noodzakelijkheid, op Hem als volkomen zaligmaker. Heere, geef dat we dat mogen zien. Ook steeds weer opnieuw en steeds beter. En we danken U dat daartoe ons de schriften verklaard mogen worden. We hebben het gelezen net in de geschiedenis van de Emmausgangers. Hoe belangrijk dat is geweest voor die Emmausgangers. Dat Gij de schriften hebt geopend voor hen. Dat Gij, beginnende bij Mozes en vanuit al de profeten, hebt aangetoond wat er over Uw lieve Zoon wordt gezegd in de Bijbel. En dat ze zo hebben mogen begrijpen dat het nodig was dat de Christus moest lijden, maar ook dat Hij op zou staan, dat hadden de profeten voorzegd, ten derde dagen. Ja, zonder dat onderwijs uit Uw woord en zonder de leiding daarbij van Uw Heilige Geest kunnen we niet. En daarom, o Heere, smeken we U met die bruid in het hooglied: ontwaak Gij noordenwind en kom Gij zuidenwind, doorwaai onze hof, opdat de specerijen mogen uitvloeien. En opdat Christus kan komen om te eten van de edele vruchten in zijn hof. Geef ons zo ook vanmiddag nog weer een goed uur in ons huis. Wil zelf in ons midden zijn, zoals Gij met die Emmausgangers gewandeld hebt, zoals Gij met al Uw volk gehandeld hebt. En geef, Heere, dat we door uw woord in het hart getroffen mogen worden. Dat we er ook iets van zouden mogen kennen. Wat die Emmausgangers in onze tekst zeiden. Was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak op de weg en de schriften opende? Ja, we bidden u, Heere, geef ons heilbegierige harten en doorboorde oren om te horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. En wilt gij ook zelf met uw Geest de rijen doorgaan en ons persoonlijk aanspreken? Gij weet wat wij nodig hebben, beter dan we dat zelf vaak beseffen. En dan bidden we u, Heere, wil ons maar verschrikken als we nog onbekeerd zijn. Wil ons vertroosten als wij bekommerd zijn over onze zonden. En wil ons onderwijzen hoe wij wandelen moeten als wij uw kinderen mochten worden. En geef ons bovenal, Heere, dat dat werk van uw Heilige Geest in onze harten de begeerte zal wekken, niet alleen om uw woord steeds meer te onderzoeken, maar ook om uw woord te doen, dat het ons tot dankbaarheid mag brengen, dat we op uw eer bedacht zullen worden. O, we belijden het u, Heere, dat vergeten we zo vaak en zo makkelijk, dat het uiteindelijk helemaal niet om ons, zelfs niet om ons behoud gaat, maar dat het erom gaat dat gij tot uw eer zal komen. Uw eer die wij zo snood geschonden hebben. Schenk ons daarom, Heere, als we dat nog niet hebben, een nieuw hart. En maak ons bereid om uw woord in de praktijk te brengen en om uw evangelie aan allen die gij op onze weg plaatst bekend te maken. We willen u vandaag ook in het bijzonder bidden voor uw oude verbondsvolk Israël. Voor velen ligt nog altijd een deksel over uw woord, omdat zij de beloofde Messias nog niet geloven. Zoals dat ook bij ons kan zijn, dat uw woord bij ons nog bedekt is. Wilt u uw zegen geven aan het evangelisatiewerk onder Israël? Geven dat er nog velen van hen Jezus Christus mogen gaan erkennen als de beloofde Messias. En we bidden u ook, Heere, of dit paasevangelie verkondigd mag worden tot aan de uiterste einden der wereld, opdat alle heidenen van die naam van Jezus Christus mogen horen. En dat het zo vol mag worden in uw hemel. Ja, we danken u ervoor, Heere, dat gij er ook zelf voor zorgt, dat er uiteindelijk niet één klauw zal achterblijven. Amen. Wij zingen nu van Psalm 119 als voorbereiding op de prediking de versen 17 en 25. Vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 119, vers 17 en 25. Na het tweede punt van de preek zingen we als tussenzang van Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt in Psalm 89, vers 7. Gemeente, het is toch wel heel opmerkelijk hoe vaak we in de Heilige Schrift, in de Evangelie met name, lezen dat juist de ontmoetingen met de opgestane heiland beslissend waren. Na de opstanding, na die paasmorgen, veranderde alles voor de zijnen. Een groepje verslagen discipelen. We komen ze vanmiddag tegen die op weg zijn naar Emmaus. Die alle hoop verloren hadden. Wordt zijn getuigen tot aan het einde der wereld. Een vijand en een vervolger. Als Saulus van Tarsen, verandert na de ontmoeting met de heiland op de weg naar Damascus in de grote heidenapostel. Een ongelovige als Thomas, die zegt, ik zal pas geloven hoor, als ik het zelf heb gezien en gecontroleerd, mijn vinger in de wonden heb gestoken en het met eigen oog heb gezien, beleid in opperste verrukking, stamelt het uit, mijn Heere en mijn God. En volgens de traditie is hij daarna helemaal naar het zuiden van India gereisd. Een enorme reis in die dagen om daar het evangelie van Jezus te verkondigen. Toen die eerste westelingen daar kwamen in Zuid-India, was er inderdaad een christelijke kerk die zichzelf de Thomas-christenen noemde. En dan een logenaar, we hebben hem vanmorgen ontmoet als Petrus. Petrus die nog niet eens over zichzelf kon waken, mag de schapen van Christus gaan weiden. Ja, je mag wel zeggen, gemeente, en ik hoop dat u daar amen op kunt zeggen, dat allen die de Heere waarlijk ontmoet hebben als de verrezene, hem dus persoonlijk kennen als de paasvorst, daarvan getuigen kunnen en zeggen kunnen, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ja, ik zeg dat nou, maar hoe is dat met u? Is het voor u, is het voor jou al echt waarlijk Pasen geworden? Ik bedoel, ken je die paasvoortzaal? Heb je hem al ontmoet? Is je leven al door hem veranderd? Of ligt er, en zo was het in de dagen het paasevangelie bekendgemaakt ook bij velen, of ligt er nog steeds een deksel over Gods woord voor u? Een deksel dat alleen in Christus teniet gedaan kan worden. Hij is het, lezen we hier, Die de schriften echt opent. Ja, we kunnen de Bijbel natuurlijk wel openslaan en we kunnen hem lezen en we kunnen hem zelfs ernstig bestuderen. Maar dat wordt niet bedoeld met de opening der schriften. De opening der schriften betekent hier ook dat het hart wordt geopend voor die boodschap die de schriften brengt. En dan met name dat onze harten worden geopend voor die levensvorst, voor die lieve zalig maken. Ja, Paulus schrijft aan zijn leerling Timotheus, die van jongs af aan de schriften heeft gekend, dat de schriften ons wijs kunnen maken tot zaligheid, welke is in Christus Jezus. Niet dat dat automatisch gebeurt. Nee, natuurlijk, dat begrijp je toch wel. Daar hebben we ook zelf wel een verantwoordelijkheid in. En wat zie je nou in de praktijk onder kerkgangers? En dat is al altijd zo geweest. Al Augustinus, de grote kerkvader, zei dat de kerk wat dat betreft een gemengde hoop was. Er zitten ook mensen in de kerk die dat evangelie, dat schriftuurlijke evangelie, wel aanhoren. Misschien al wel zondag na zondag, jaar in, jaar uit, hebben aangehoord. En voor wie helaas de Bijbel ten diepste nog steeds een gesloten boek is. En als dat niet verandert, gemeente, als de Bijbel een gesloten boek voor ons zou blijven, als die geen beslissende rol in ons leven gaat spelen, en vooral als we nou nog nooit terechtgekomen zijn aan de voeten van de Christus, over wie heel de schrift overal getuigt, wat is dat dan erg? Ja, wat baat het je om de schriften te kennen en ze te onderzoeken, als wij de Christus der schriften niet zouden kennen en niet lief zouden hebben? Ja, ik denk te mogen zeggen, dan zal dat ons oordeel alleen maar verzwaren. Wat zal het vreselijk zijn, gemeente, als de Heere één keer tegen ons zou moeten zeggen: gij hebt het best wel geweten, maar niet geloofd, niet gedaan, niet gewild. Hoe vaak heb ik gezocht, al die zondagen dat u hier in de kerk was en dat u thuis in uw Bijbel las, hoe vaak heb ik niet gezocht u te vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild. En dan volgt daar dat vreselijke woord: gaat weg van mij in de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden, want ik heb u nooit gekend. Gemeente, daarom worden we vanmiddag ten zeerste bij bepaald hoe ontzettend belangrijk het is dat we persoonlijk die opgestane heiland in ons leven hebben leren kennen. Thema dus: het allesbeslissende belang van de persoonlijke ontmoeting met de opgestane heiland. 3 punten. Wanneer blijven de schriften gesloten? Wanneer worden de schriften geopend? En waartoe worden de schriften geopend? 1. punt. Wanneer blijven de schriften nou gesloten? Als de Emmausgangers, zoals we dat gelezen hebben, onderweg zijn naar Emmaus, en ze spreken niet over koetjes en kalven, hoor. Ze spreken over alles wat er gebeurd is op Goede Vrijdag en daarna in Jeruzalem. En het straalt van ze af, want de heiland vraagt het aan ze: waarom zien jullie zo droevig uit? Dat ze de wanhoop nabij zijn. Het was allemaal zo'n verschrikkelijk grote teleurstelling geworden. Ja, ze zijn zo in beslag genomen door hun verdriet, door hun negatieve gevoelens, dat ze de heiland, als hij zich bij hen voegt op de weg naar Damascus, ook helemaal niet herkennen. Ja, wat kunnen we blind zijn voor Jezus als hij in ons leven wilt komen. Hetzelfde lezen we eigenlijk bij Maria Magdalena, die daar zit te wenen bij het graf. En dan komt de Heer Jezus en die vraagt: vrouw, wat weent ge? Ze herkent hem helemaal niet. Ze denkt dat het de hovenier is, lezen we in de schrift. En ze zegt: ze hebben mijn Heere weggenomen. Geen enkel zicht nog op de opstanding. En in deze geschiedenis zien we dat het nodig is om wel zicht op die opstanding van Christus te krijgen, dat ons de schriften geopend worden. En waarom moet dat gebeuren? Omdat wij van nature zo afgesloten zijn tegenover alles wat de Heere ons bekend wilt maken. Cleopas vertelt zelfs op de vraag van de heiland waarom ze zo bedroefd zijn, nadat hij heeft verteld over Jezus die zo'n grote profeet was en waar ze zoveel van verwacht hadden en die nu gekruisigd was en dat het alweer 3 dagen geleden was. Hij vertelt zelfs over het lege graf dat sommige vrouwen diezelfde morgen hadden aangetroffen. En dat ze een engel meenden te hebben gezien, zegt hij. Hij zegt niet, ze hebben een engel gezien, maar ze hebben een gezicht van een engel gehad. En dat die vrouwen gezegd hadden dat Jezus leeft. Ja, het is wel duidelijk uit hun hele houding, uit hun lichaamstaal, dat hij het niet gelooft dat Jezus leeft, dat Jezus opgestaan is uit de doden. Hadden ze dan al die jaren de prediking van Jezus niet gehoord? Jawel. En hadden de vrouwen niet van dat geopende graf gesproken? Jawel. En toch waren de schriften nog voor hen gesloten. Trouwens, ik zei het al, de droefheid en de wanhoop straalt als het ware van ze af. Op die vraag waarom ze bedroefd zijn, zeggen ze tegen de heiland: wij hoopten, wat hadden ze verwacht, dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dus ze zeggen eigenlijk tegen Jezus: we hadden zo'n grote verwachting van die grote profeet van Jezus. We hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Waarvan? Ja, van de tirannie van de Romeinen. Die opvatting was wijd en zijd verbreid in die dagen. Als de Messias zou komen, zou het koningshuis van David weer aan de macht komen. En dan zouden natuurlijk die gehate bezetters, de Romeinen, het land uitgedreven worden. Toen Jezus grote tekenen en wonderen deed, en zeker ook toen hij op Palmpazen met gejuich Jeruzalem werd binnengeleid, toen leek het dat hun hoop vervuld zou worden. Maar nu spreken ze er in verleden tijd over. Ze hopen het niet meer, ze hoopten. Maar die hoop was vervlogen. Wat zijn we, ze zeggen het niet, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Wat zijn we met die hoop beschaamd uitgekomen? Want ze hebben die grote profeet gedood, aan het kruishout gehangen en begraven. En nu ligt hij al 3 dagen in het graf. Ja, dan is toch alle hoop vervlogen? Voor de wereld wel. Maar voor Gods volk toch niet, als het goed is. Bij de Here zijn zelfs verwachtingen uitkomsten tegen de dood. En dat wordt ons luid verkondigd in de opstanding van Jezus Christus. Maar nou weer terug naar die vraag waarom de schriften voor die Emmausgangers nog steeds gesloten waren. Ja, dat vinden we ook in dat antwoord. Wij hoopten dat hij de verlosser was. En eigenlijk zeggen ze, maar kennelijk was hij dat niet. De Romeinen zijn er nog en hij is dood. Ze hadden hun eigen verwachtingen over de Messias gehad en die gekoesterd. En die wilden ze ook niet loslaten. Wij hoopten dat hij Israël verlossen zou, maar hij heeft niet gedaan wat we hoopten. Hij heeft niet gedaan wat wij van hem verwachten. In plaats van Israël te verlossen, kon hij zichzelf nog niet eens verlossen toen hij daartoe uitgedaagd werd door de mensen die spottend langs hem liepen. In plaats van zich de machtige te tonen die de Romeinen het land uitdreef, moest hij smadelijk en machteloos sterven. Eigenlijk zeggen die Emmausgangers tegen de Here: wat is het een vreselijke ontgoocheling geworden. Hij heeft niet volbracht wat wij gehoopt hadden. Gemeente, hebt u het in de gaten? Ineens lopen daar met die Emmausgangers grote scharen, misschien ook wel mensen zoals u, met die Emmausgangers mee naar Emmaus toe. Mensen voor wie de schriften nog gesloten zijn en gesloten blijven, zolang als ze krampachtig blijven vasthouden aan hun eigen ideeën en verwachtingen. Aan hun hoop, aan hun verwachtingen, aan hun idealen zou de Heere moeten voldoen. En doet hij dat niet? Gaat hij een andere weg met ons dan we verwacht hadden? Dan wenden ze zich ontgoocheld of verbitterd of wanhopig af. Ja, wat kan het totaal anders gaan, nietwaar, dan mensen verwachten en hoopten? Gods wegen zijn niet als onze wegen. Die zijn veel hoger en ook veel beter. Daar moesten we meer vertrouwen in hebben. En dan worstelt de ene misschien al jaren mee. Waarom heeft God dat gebed van mij, dat ik zo vaak en innig tot hem heb opgezonden, nou nooit verhoord? En de ander zegt, waarom moest mij dat nou voor overkomen? Die zware ramp. Een geliefde. Een kind die ik verliezen moest. Ja, de Satan is er dan onmiddellijk bij om ons in te fluisteren. Waar is nou God op wien gij bouwdet? En de vrouw van Job zegt, nadat al die rampen hem getroffen hebben, wat heb je nou aan zo'n God? Zeg God maar vaarwel, raadt de vrouw van Job hem aan. En dan is het wel makkelijk om daar achteraf van te zeggen, wat een verkeerde reactie is dat geweest. Maar onderzoek uzelf nou eens heel eerlijk. Zijn wij eigenlijk wel echt beter of verstandiger of geloviger dan die Emmausgangers en dan die mensen waar we het net over hadden? Ja, is er goed beschouwd voor ons allemaal, niemand uitgezonderd? Niet een ontzettend groot wonder nodig? Het wonder van de Heilige Geest, die de schriften echt voor ons opent en ons hart voor die schriften opent. Voor ons de ogen een keer geopend worden voor de Christus der schriften. De Heere zegt het tegen de Emmausgangers, maar moet hij het net zo goed niet tegen ons zeggen? O onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben, wat de Bijbel u bekend heeft gemaakt, alsof er ook maar één woord van God zou zijn dat onbetrouwbaar is, alsof er ook maar één belofte van God is die hij niet nakomt. Ja, als we dat nou maar eens wilden gaan inzien, gemeente, dat we van nature zo gruwelijk blind zijn. Ogen hebben en toch niet zien. Oren hebben en toch niet horen. Omdat we zo afgeneigd zijn van Gods geopenbaarde heilswil. Omdat het diep in ons hart zit, waar we in het paradijs al voor gekozen hebben, dat wij als God wilden zijn. En daarom de leiding ook zelf in handen willen nemen en niet achter hem aan willen gaan. Ja, dat ons verstand zo verdorven en verduisterd is, dat we de Heere nooit zouden kennen als hij zelf met zijn lieve geest ons niet verlichten zou. Is u dat nou wel eens tot nood geworden? Zodat er gesmeekt, zodat er geroepen wordt om de Heilige Geest. Heere, open toch mijn verstand, opdat ik versta wat er nodig is voor mijn zaligheid. Open toch mijn hart, opdat er plaats is voor u. Heere, open toch zelf uw schriften voor mij. En mocht ik toch uw Christus der schriften, in de schriften leren kennen. Ja, wat is dat absoluut nodig, gemeente? Paulus zegt immers, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. Hoort u dat? Dat is niet vrijblijvend. Dat is niet te verontschuldigen als de schriften nog voor u gesloten zijn. Ze blijven gesloten bij hen die verloren gaan, omdat ze niet gewild hebben. O, weet het en beef maar, de schriften kunnen niet straffeloos voor u gesloten blijven. En zo toch, als ze toch gesloten blijven, dan blijft de hemel ook voor u gesloten. Wat getuigen dan ook die Emmausgangers? Als de heiland uiteindelijk bij ze weggegaan is nadat ze hem herkend hadden in het breken van het brood. Ze zeggen in onze tekst, was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak op de weg en ons de schriften opende. Ja, als de Heere de schriften voor u of jou gaat openen, dan zul je ook een brandend hart hebben. En dan zul je ook heilbegeerig steeds weer willen komen luisteren naar wat de Heere je bekend wil maken. Toen de apostel Paulus in Berea het evangelie had verkondigd, toen waren die Bereërs er zo door getroffen dat ze van toen af aan de schriften zijn gaan onderzoeken. En met name zijn gaan onderzoeken alles wat de schriften over de Christus bekend maakt. Hoe bent u nou onder evangelieprediking? Luistert u, hebt u wel eens echt met een brandend hart geluisterd? U durft misschien wel niet te zeggen, dat vindt u toch wel een beetje hoog, daar kunt u nog niet bij, dat u Jezus nou echt kent. Maar zou u hem ook niet kunnen en willen missen? U hijgt, als het ware, naar het heil dat de schriften u openbaren. U jaagt ernaar of u het ook grijpen mocht. Of ik hoop dat toch niet, of bent u nog onbewogen? Koud onder zoveel opzoekende liefde van de Heere. Onbekommerd over uw verduisterde verstand en uw gesloten hart. O, bid toch aanhoudend om de Heilige Geest. En smeek dan toch om onderwijs dat uw hart mag raken en uw ziel in vervoering zal brengen. Want het openen der schriften zal nooit eigen werk kunnen zijn. Dan hebben we het onderwijs dat de Heiland zelf in zijn woord geeft en het werk van zijn Heilige Geest bij nodig. Het is genadewerk, gemeente. Ja, je zou het zo kunnen zeggen, om het maar heel eenvoudig duidelijk te maken. Als er nou twee zijn, misschien wel uit hetzelfde gezin, die de schriften lezen, precies dezelfde schrift lezen. En als er nou twee zijn die het evangelie horen, precies hetzelfde evangelie, zeg maar dezelfde preek horen. En het blijft voor de een gesloten en het wordt de ander geopend. Nou, dan zal het louter menselijke schuld, onwil, ongeloof zijn van die ene die de duisternis liever had dan het licht. En dan zal het louter goddelijke genade zijn bij die andere die de Christus der schriften leerde kennen en daarna met een brandend hart heeft verder geleefd. Het tweede punt, wanneer worden de schriften nou geopend? In Lucas 24, vers 45, als het stukje wat nog na het gedeelte over de Emmausgangers komt, lezen we: toen opende hij hun verstand, als Christus, opdat zij de schriften verstonden. Ik heb in het thema al gezegd, het gaat over het allesbeslissende belang van de ontmoeting met Christus. Het is ten diepste het werk van de opgestane heiland zelf. Hij wilde zijn en met zijn woord en met zijn geest regeren. En het is inderdaad opmerkelijk hoe vaak we in de evangelie na de opstanding lezen dat de discipelen zich ineens weer de woorden van Jezus herinnerden en die ook echt gingen begrijpen, dat de schriften als het ware ook voor hen geopend werden. In het licht van zijn opstanding en van de ontmoeting met hem werden vele dingen hen ineens duidelijk. En daarom is het ook zo absoluut noodzakelijk dat we de Here moeten ontmoeten als de opgestaan. We spreken toch niet, hoop ik, over Jezus ja, als iets objectiefs of nou ja, als een belangrijk historisch figuur, maar als iemand die we hebben leren kennen en die we in onverderfelijkheid hebben liefgekregen. Bent u daar nou begeerig naar? Heeft de prediking van het evangelie hier in Rijnsburg uw harten al zo brandende gemaakt dat u de Heer beslist ontmoeten wilt? En dat u daarom ook echt geen diensten zomaar nodeloos overslaat, want u wilt zo graag meer van hem horen. Toen Jezus en de Emmausgangers lazen we bij Emmaus aangekomen waren, en de Heer Jezus deed alsof hij, of als hij nu alleen verder zou reizen, toen lieten de Emmausgangers, lezen we, hem niet meer gaan. Ze dwongen hem, zeggende: blijf bij ons, de avond is nabij. En hoewel het volle licht nog niet voor ze doorgebroken was, ze hadden hem nog steeds niet herkend, hebben ze toch als het ware aangevoeld: wie anders heeft er nou woorden van eeuwig leven dan hij? En daarom lieten ze hem niet gaan. En als ze hem dan herkend hebben, dan zeggen ze: ja, was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak op de weg, toen hij ons de schriften opende? Ik hoop dat u wel eens een keer zo de kerk bent uitgekomen. Wel, net zo, gemeente, als die discipelen hebben aangehouden dat Jezus bij ze bleef. Ze wilden nog meer onderwijs van hem hebben. Net zo moeten wij aanhouden in het gebed om de Heilige Geest. De ouderen die zeiden vroeger vaak: zet je klomp maar tussen de deur. Klinkt misschien een beetje plat, maar het betekent aan blijven houden. De Heer aanlopen als een waterstroom. Niet stoppen. Zoals de aartsvader Jacob doorgeworsteld heeft aan de Jabok met de Heer, totdat de Heer hem zegenen zou. Omdat je begeerig bent naar zijn heil. Omdat je worstelt om de zegen van de prediking. Met brandende harten luisteren. Ook als je thuis aan tafel uit het woord leest, dat is niet maar een plicht die even afgeraffeld moet worden, maar omdat je met een brandend hart luistert naar wat hij steeds weer te zeggen hebt, want dat heb je toch nodig om de reis te kunnen voortzetten. Is jou de Christus der Schriften in zijn borgwerk en in zijn opstanding al zo lief en dierbaar, zo onmisbaar en zo nodig geworden, dat u niet rusten zult en niet rusten wilt en niet ophouden zult om de Heilige Geest te bidden, totdat de Heere ook van u gezien mag worden? Ja, gaat uw hart uit naar die bruidegom van de kerk en zegt u dan met de bruid der kerk dat alles aan hem en aan wat hij u bekend wil maken u gans begeerlijk is? O, weet dan maar en geloof dan maar dat de Heere op zijn tijd u uw begeerte zal geven. Dan zult ge eenmaal de koning mogen zien in al zijn schoonheid en heerlijkheid. Dan zal hij al zijn schatten aan u openbaren. Want hij zal geenszins uitwerpen degenen die zo als smekelingen tot hem komen en met brandende harten zijn evangelie ingedronken hebben. Ja, hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. En dat we dat nu ook samen als tussengang gaan zingen. Psalm 89, vers 7. Na de preek zingen we van Psalm 119, de versen 41 en 65. Vers 41, mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen. En vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Gemeente, we hebben gezien hoe het komt dat de schriften vaak gesloten blijven voor mensen. Het is niet de enige reden, maar vooral, dat zien we weer bij de Emmausgangers, omdat mensen dan aan hun eigen verwachtingen vast blijven houden. En zo zichzelf blind maken om te zien wie de Heere voor hen wil zijn. We hebben ook gezien hoe de schriften geopend worden, dat is het werk van de Heilige Geest, als we Christus persoonlijk leren kennen. En tenslotte willen we in het laatste punt over nadenken, waartoe worden ons de schriften geopend? Welke bedoeling heeft dat? Waar gaat het om? Nou, daar zou je een heleboel op zichzelf niet verkeerde antwoorden op kunnen geven. Je zou kunnen zeggen, dat is om zondaren zalig te maken. En dat is ook zo. Maar is dat nou het allerbelangrijkste? Je zou ook kunnen zeggen, ja, dat is om ons alle verontschuldiging te ontnemen. En dat is ook belangrijk dat we de schuld daarover leren kennen, maar is dat het allerbelangrijkste? Je zou kunnen zeggen, ja, dat is om Gods hemel vol te maken. En dat is heel belangrijk. Dan komen we al in de buurt van wat ik eigenlijk wil zeggen. Het is dus allemaal waar. Maar waar gaat het nou altijd eigenlijk allereerst in het bijzonder om in de schriften? Nou, dan gaat het niet in de eerste plaats om ons, hoor. Dan kunnen we wel denken, we vinden onszelf ook zo belangrijk, maar dan gaat het om God zelf. Om de ere Gods, gemeente. Daar gaat het om. Zondaren worden zalig gemaakt, opdat God aan zijn eer zal komen. Zondaren leren nieuw leven kennen, opdat God weer door zijn maaksel geëerd en gediend zal worden. Opdat de duivel het niet zal winnen. En het is onze diepste schuld dat we daar nou zo onbekwaam toe zijn om God volmaakt te eren en te dienen. Zo zie je bij die Emmausgangers, ze behoren tot, ja, tot de kring van de discipelen, waarschijnlijk tot die 70, niet tot de apostelen, maar tot de 70, dat ze eigenlijk onbekwaam waren toen de schriften nog voor hen gesloten waren om koning Jezus, om die paasvorst, te dienen. Ach, ze gingen bedroefd huns weegs. Er ging niets van ze uit. Ja, eens hadden ze gehoop, maar nu hadden ze geen hoop meer. Ze hadden niets meer. Maar als de Heere hen bekend is geworden, lezen we, en de schriften hen geopend zijn, dan gaan ze diezelfde avond na de maaltijd die ze met de Heere hebben gevierd, nog weer terug, de hele reis terug naar Jeruzalem. Dan kan dat niet meer wachten. Dan willen ze onmiddellijk naar de anderen toe en verkondigen aan hen allen dat Jezus leeft. Nu ze zelf veranderd, nu ze zelf vernieuwd zijn, als het ware met Jezus mee opgestaan zijn, nu willen ze de naam van Jezus groot maken, zijn roem verbreiden, zijn getuigen worden. Ja, dat wilden niet alleen die Emmausgangers. Dat wilden al degenen die hem echt hebben leren kennen. Die hem als de opstandingsvorst hebben leren kennen, moesten daar getuigen van worden. Ze willen de naam van Jezus groot maken, zijn roem verbreiden. Zijn getuigen worden over het rond van de aarde. En dat kan toch ook niet anders, gemeente? Dat nieuwe leven dat ontstaat als we met Christus mee opstaan tot nieuwheid des levens. Dat zal toch zichtbaar worden? Als het geloof dood is, ja, dan zie je er niks van. Maar als het leeft, dan gaat het toch vruchten afwerpen. Dan gaat het doorbreken. Dan gaan de ranken die eens door waren, die aan de ware wijnstok zijn ingeënt, vruchten dragen voor de landsman. En waarom gebeurt dat niet opdat wij dan van die mooie vruchten hebben, maar tot eer van de landman, tot zijn eer. Is dat voor u, is dat voor jou nou ook belangrijk? Hoe is dat in uw leven? Brandt uw hart ook om hem te dienen? Ja, misschien heel concreet, zijn er in ons midden nou ook die begeren zijn eeuwig evangelie te verkondigen? Als predikant straks in een gemeente, of als zendeling, of in de evangelisatie. Omdat Jezus je zo onmisbaar, zo lief en dierbaar is geworden, dat je wilt dat allen van die naam mogen horen. En begeert u ook in uw dagelijks leven nou om steeds meer vruchten te dragen tot eer van die bruidegom? Waarom bidt die bruid in het Hooglied om het werk van de Heilige Geest? Opdat de specerijen van haar hof zullen uitvloeien en de bruidegom zullen behagen. Opdat de bruidegom zal komen en zal eten, staat er, van de edele vruchten van die hof. Verlangt u vooral daarom, gemeente, naar het eeuwige leven, naar de eeuwige heerlijkheid van de nieuwe aarde. Omdat u dan eindelijk, want nu is dat niet zo, eindelijk hem volkomen zult eren en dienen. Want ach, wat is het beginsel hier beneden vaak klein. Daar kent Gods volk een droefheid voor, over. En bij wie een droefheid naar God is gewerkt door de Heilige Geest, die ziet uit naar de volkomenheid van Gods Koninkrijk, wanneer God alles zal zijn en in allen. En die ziet dan natuurlijk ook heel concreet uit naar elke zondag, naar elke kerkdienst, naar elke catechisatie, naar elke gelegenheid om de schrift te mogen bestuderen, omdat hij of zij hartelijk begeert door Christus en zijn Heilige Geest onderwezen te worden. Die jaagt naar het volmaakte, ook in die zin dat hij begeert dat de schriften hem nog dagelijks meer geopend zullen worden. Zodat hij van dag tot dag nog beter mag verstaan wat God van hem vraagt. Ja, gemeente, onderzoek toch de schriften, want, zegt Jezus, die zijn het die van mij getuigen. En om hem gaat het u toch, hoop ik, om die lieve zaligmaker. En vraag daarbij voortdurend om het licht van de Heilige Geest, zodat u de schrift zo leert lezen en horen en onderzoeken, dat ze u wijs mogen maken tot zaligheid door het geloof het welk is in Christus Jezus. Ja, sta er toch naar om gegrond te zijn in en gebouwd te zijn, worden door die schriften. En bovenal, blijf toch niet koud onder de boodschap van de schrift. Maar zoek met een brandend hart hem die u al zo lang en zo ernstiglijk heeft geroepen. Ja, die ook heden weer zegt: heden, zo gij mijn stem hoort, verhard uw hart toch niet, maar laat u leiden. En gelooft mijn heil en troostrijk woord. Nog is het genadenstijd. Nog kan dat. Hoe lang nog voor de avond definitief op aarde zal nederdalen? O, hoort dan toch gij doven, ziet dan toch gij blinden, dat de Heere waarlijk is opgestaan, opdat u met hem op zou staan tot nieuwheid des levens. En weet toch dat wij nooit ontkomen zullen als we geen ernst maken met zulk onheil als ons in de schriften in Jezus Christus wordt geopenbaard. Amen. Gemeente, de Heiland zelf heeft de schriften geopend voor zijn discipelen. Hij heeft ze alles gegeven wat ze nodig hebben. Hij heeft ze ook geleerd hoe ze bidden moeten. De vraag, leer ons bidden, gaf hij hun het Onze Vader, het allervolmaakste gebed. Laten we daarmee deze eredienst nu afsluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Verheft nu uw harten tot God en gaat heen in vrede en ontvangt zijn onmisbare zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.